Onze hulp is in de naam van de Heere, in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen, Psalm 148, en daarvan vers 3 en vers 5. Loof aarde, loof Gods wonderdaan, gij walvis, grondeloze oceaan, gij sneeuw en hagel, damp en gloed, gij stormwind die zijn last voldoet, gij bergen, heuvels, landen, stromen, gij dierbare vrucht en cederbomen, looft, looft des scheppers oppermacht, die u uit niet heeft voortgebracht. 3 en ook vers 5 van Psalm 148. Wij willen de lof van de Heere uitzeggen door met elkaar te zeggen wat Hij gedaan heeft en wie Hij is, door met elkaar het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof te belijden aan de hand van de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Als we dat gedaan hebben, dan zingen we Psalm 7 in de versie van Weerklank, vers 1, 4 en 7. Psalm 7, 1, 4 en 7, na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart deze woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Daar vandaan zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene en christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we Gods woord gaan lezen, gemeente. De schriftlezing is vanmiddag Jesaja 65, vers 11 tot 25. Jesaja 65, vanaf vers 11 tot het einde. En voor onze gasten, voor degenen die er vanmorgen niet waren, we denken straks na over het laatste oordeel aan de hand van artikel 37 van de Nederlands geloofsbelijdenis. Dus dan begrijpt u een beetje waarom we dit gedeelte lezen. Want de belijdenis spreekt na wat het woord van God uitzegt. Nou, een van die teksten die iets zegt over wederkomst, oordeel, is Jesaja 65. Jesaja 65 vers 11, daar lezen we het heilige en het onfeilbare en het dierbare woord van onze God. Aldus. Maar u, die de Heere verlaat, u die mijn heilige berg vergeet, u die de tafel gereed maakt voor de God Gad, u die voor de God Meni de bekers vult met gemengde drank, ik zal u tellen, maar voor het zwaard. U zult allen moeten neerbukken ter slachting, omdat ik geroepen heb, maar u niet geantwoord hebt. Omdat ik gesproken heb, maar u niet geluisterd hebt. Maar gedaan hebt wat slecht was in mijn ogen en gekozen hebt voor wat mij niet behaagt. Daarom, zo zegt de Heere, Heere, zie, mijn dienaren zullen eten, maar u zult honger lijden. Zie, mijn dienaren zullen drinken, maar u zult dorst hebben. Zie, mijn dienaren zullen verblijd zijn, maar u zult beschaamd worden. Zie, mijn dienaren zullen juichen vanwege een hart vol vreugde, maar u zult schreeuwen vanwege een hart vol leed en vanwege een gebroken geest zult u weeklagen. U zult uw naam voor mijn uitverkorenen achterlaten als een vloekwoord. En de Heere zal u doden, maar zijn dienaren zal hij noemen met een andere naam. Zodat wie zich zegenen zal op aarde, zich zal zegenen in de God van de waarheid. En wie zweren zal op aarde, zal zweren bij de God van de waarheid. Omdat de benauwdheden van vroeger vergeten zullen zijn. Omdat ze verborgen zullen zijn voor mijn ogen. Want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden. Ze zullen niet meer opkomen in het hart. Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat ik schep. Want zie, ik schep Jeruzalem een vreugde en mijn volk, zijn volk, blijdschap. En ik zal mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over mijn volk. Geen stem van geween zal erin meer gehoord worden of een stem van geschreeuw. Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft, of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken. Want een jonge man zal sterven als een 100-jarige, maar een zondaar, al is hij 100 jaar, zal vervloekt worden. Ze zullen huizen bouwen en erin wonen. Ze zullen wijngaarden planten en van hun vrucht eten. In wat ze bouwen zal geen ander wonen. Van wat zij planten zal geen ander eten. Want de dagen van mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom. En mijn uitverkorenen zullen lang genieten van het werk van hun handen. Ze zullen zich niet voor niets vermoeien, of kinderen baren voor iets verschrikkelijks. Want ze zijn het nageslacht van de gezegenden door de Heere, en hun nakomelingen met hen. En het zal geschieden, dat voordat ze roepen, ik zal antwoorden. Terwijl ze nog spreken, ik zal horen. Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden. Een leeuw zal stro eten als een rund, een slang zijn voedsel zal stof zijn. Ze zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten. Op heel mijn heilige berg, zegt de Heere. Tot zover het evangelie voor deze middag. Laten we de Heere zoeken in het gebed. Heer in de hemel, wat een heerlijke belofte, voordat wij roepen, antwoord u. Als wij nog spreken, hoort u. Zo naderen we voor uw aangezicht, pleitend op uw eigen belofte. Heere, hoor ons. Heere, vernieuw ons en vernieuw deze wereld, gelovend en vertrouwend, dat u ons hoort en uw beloften vervult. En als we dat woord van u nog naast ons neerlegden, als het van ons nog moet gelden wat we lazen, dat u geroepen hebt, maar wij niet antwoorden, dat u gesproken hebt, maar wij niet luisterden. Heere, dring dan vanmiddag door tot ons harde hart. Open onze oren, open onze harten voor uw evangelie. Wees met ons, zoals we hier in de kerk zijn, wees met hen die thuis met ons meeluisteren, wees met hen die op vakantie zijn. Geeft u in ieder van ons uw zegen. Bezoekt u ons met uw genade. Heer, wij bidden u om uw genade in deze dienst. Wij bidden u voor de wereld waarin we leven, voor hen die u over ons gesteld hebt om leiding te geven, hier in het gemeentehuis in Utrecht, maar ook breder over het rond van deze aarde. Geef wijsheid aan hen die een spiegel van u mogen en moeten zijn, in het leiding geven aan hen die aan hen zijn toevertrouwd. Wees nabij met hen die aan het werk zijn, in de verpleeghuizen, ziekenhuizen of waar dan ook, werken der barmhartigheid, om zo juist op uw opstandingsdag iets te laten zien van uw genade en uw goedheid. Heren, ons land stond de afgelopen week op zijn kop, omdat de boeren protesteerden. En wij bidden u om wijsheid, juist ook voor de minister die zoeken moet naar een oplossing voor het stikstofprobleem in ons land. Heere God, wees u nabij. Geeft u wijsheid aan hen die leiding geven. Heren, wij lijken wel vast te zitten in een systeem waar we zo ontzettend goedkoop ons eten kunnen krijgen. En waar boeren moeten inkrimpen, of failliet gaan, of geen opvolger vinden. Heere God, deze wereld is uw wereld. En zij die uw wereld bewerken, verdienen toch respect. Wij bidden u dat al die partijen die met elkaar nadenken over hoe het moet, de toekomst van de uitstoot van vuile gassen, de neerslag in natuurgebieden, dat zij wijze besluiten nemen tot heil van mensen, tot behoud van deze wereld die uw wereld is. Wij bidden u voor landen waar oorlog is en honger, voor mensen zonder huis en haard. Wees nabij met hen die daar de nood proberen te lenigen, onder soms zulke moeilijke omstandigheden. Wij bidden u voor Syrië, voor het noorden van Syrië, voor de Koerden die daar worden aangevallen. Geeft u vrede in dat land. Wees u nabij ook met al die Syriërs die de afgelopen jaren in ons land gekomen zijn, die in zo'n heel andere cultuur terechtkwamen. Als juist ook deze week er verschillende artikelen verschenen over zoveel gebrokenheid in de gezinnen, omdat de manier waarop man en vrouw met elkaar omgaan in onze cultuur zo heel anders is dan daar. Heere God, wees nabij ook waar dat bij onze broeders en zusters in de ICF-wijkgemeente speelt. Geeft u dat man en vrouw, gezinnen en gemeenten elkaar mogen vinden rondom uw woord en zoeken mogen naar wat u van ons vraagt, in elke cultuur. Heere, geef dat ook aan ons, als we zoeken naar onze weg in deze stad, om u te volgen, om u te dienen. Heere God, geef ons dan wijsheid om te zien wat u van ons vraagt. U zegt, neem uw kruis op u. En wij bidden u, Heere, leer het ons door uw geest, om de juiste keuzes te maken, om uw kinderen te zijn en geen kinderen van de boze. Heere, er zijn maar twee rijken op deze wereld, uw rijk en het rijk van de duisternis. En wij beleiden u dat we zo vaak proberen te schipperen, dat we denken dat er een grijs gebied daar ergens tussen is, maar uw woord is duidelijk genoeg. Heere, leer het ons om te sterven aan onszelf, aan deze oude wereld. Om gericht te zijn op U, verheerlijking van Uw naam, om werkelijk vrij te zijn en lief te hebben. Heere, erbarm U over ons, over onze kinderen, over deze wereld. Wees nabij strakjes bij de zondagsschool. Geef ook daar een goed samen zijn. Heere, zo dragen we elkaar en deze wereld bij U op. God van verlossing, God van de schepping. Van U zijn alle dingen. En U houdt alle dingen in Uw hand. Wees in ons midden, met Uw woord en met Uw geest. En open Uw lippen. Open ons hart. Wij bidden U al deze dingen uit genade. In de verwachting dat U ons veel meer hoort dan wij kunnen denken of bevatten. Voordat wij spraken, had U al geluisterd. Wat een heerlijk wonder. Heere God, wat bent U een heerlijke God. Wees met ons, om Jezus wil alleen. Amen. U mag de Heere dienen, gemeente, door uw gaven te geven voor de volgende drie doelen. De eerste collecte is voor de kerk. De tweede collecte is voor het jeugdwerk in onze gemeente. En de derde collecte is bestemd voor noodhulp in Colombia. Kerk, jeugdwerk en noodhulp in Colombia. En we zingen ter voorbereiding op de preek Psalm 94 in de versie van Weerklank, vers 1, 10 en 11. 94, 1, 10 en 11. Het is in die zin ook een leerdienst vanmiddag dat we allerlei onbekende wijzen en ritmes hebben. Maar het zijn wel mooie psalmen, hè? Psalm 98, vers 4, zingen we na de preek. Dan wordt het wat bekender allemaal. 98, vers 4, na de verkondiging. Artikel 37 van het Nederlands geloofsbeleid wil ik met u lezen. Ik lees hem weer in de editie van Zwanepol. Lees u gewoon mee met wat u achter in uw Bijbel hebt. Dat is hetzelfde, maar dit is net iets makkelijker qua zinsbouw. Artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, laatste artikel. Daar lezen wij, of daar belijden wij eigenlijk. Ten slotte geloven wij in overeenstemming met het woord van God, dat als de door de Heere bestemde tijd, die aan alle schepselen onbekend is, gekomen en het getal van de uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heere Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zichtbaar, op dezelfde wijze als Hij opgevaren is, met grote heerlijkheid en majesteit, om zich te openbaren als rechter over levenden en doden. Terwijl Hij deze oude wereld in vuur en vlam zet, om haar te zuiveren. En dan zullen voor deze grote rechter, die van het begin tot het einde van de wereld geleefd hebben, gedagvaard door de stem van de aartsengel en het geklank van de bazuin van God. Want allen die gestorven zijn, zullen uit de aarde verrijzen, en de zielen zullen samengevoegd en verenigd worden met hun eigen lichaam, waarin ze geleefd hebben. En wat betreft degenen die dan nog zullen leven, zij zullen niet sterven zoals de anderen, maar ze zullen in een ogenblik veranderd en van vergankelijk onvergankelijk worden. Dan zullen de boeken, dat zijn de gewetens, geopend en de doden geoordeeld worden, naar wat zij in deze wereld gedaan zullen hebben, hetzij goed of kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van elk ijdel woord dat zij gesproken zullen hebben, al houdt de wereld dat slechts voor spel en tijdverdrijf. En dan zullen de verborgen dingen en huichelarijen van de mensen openlijk voor allen aan het licht gebracht worden. En daarom is de gedachte aan dit oordeel terecht schrikwekkend en angstaanjagend voor de bozen en goddelozen, en zeer begeerlijk en troostrijk voor de vromen en uitverkorenen. Want hun verlossing zal dan geheel voltooid worden. En ze zullen daar ontvangen de vrucht van de arbeid en de moeite die ze zullen hebben verdragen. Hun onschuld zal dan door allen erkend worden. En ze zullen de verschrikkelijke wraak zien die God zal oefenen jegens de goddelozen die hen getiraniseerd, verdrukt en gekweld hebben in deze wereld. Ze zullen overtuigd worden door het getuigenis van hun eigen geweten en zullen onsterfelijk worden. Echter, om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur dat voor de duivelen en zijn engelen bereid is. De gelovigen en uitverkorenen daarentegen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zoon van God zal hun naam belijden voor God, zijn Vader, en zijn uitverkoren engelen, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Het zal bekend worden dat hun zaak, die nu door veel rechters en overheden als ketters en goddeloos veroordeeld wordt, de zaak van de Zoon van God is. En als een beloning uit genade zal de Heere hen zulke een heerlijkheid doen bezitten als het hart van een mens nooit zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met groot verlangen om ten volle te genieten de beloften van God in Jezus Christus, onze Heere. Tot zover de belijdenis van de kerk van de hervorming in ons vaderland. Althans, confession de foi, ons vaderland, inclusief België. Er is een hele hoop te zeggen over dit artikel. Het is een lang artikel. Ik kan er niet alles over zeggen. Ik wou het doen in 4 stellingen, waar we dan een aantal elementen uit dit artikel eruit lichten. Eerste stelling, het laatste is het beslissende. Het laatste is het beslissende. Deze belijdenis begint met ten slotte geloven wij. En dat zou je heel simpel op kunnen vatten als, nou, we hebben nu van alles gezegd en nu gaan we het afronden. Je kunt het ook iets theologischer opvatten en zeggen, we hebben de complete raad van God uitgezegd. Het ging over schepping, over zondeval, het ging over Gods genadeverbond, het ging over Christus die kwam in het vlees, over de uitstorting van de Heilige Geest, het ging over de kerk. En dan moet je uiteindelijk ook het laatste woord zeggen, de wederkomst. Maar het is meer. Dat proef je vooral in die laatste zin. Hè? Daarom verwachten wij die grote dag met groot verlangen om ten volle te genieten de belofte van God in Christus Jezus. Dit is niet maar het slot. Dit artikel is het hoogtepunt van de belijdenis van de kerk. 1561. De christelijke leer en het christelijk leven zijn een voorbereiding op dit laatste en dit beslissende. Dat is, als ik het goed zie, hoe het in elkaar zit. De leer, wat wij met elkaar elke zondag overdenken, wat zegt het woord van God nou over zichzelf? Wat wil God met ons? Hoe redt Hij ons? Wie is Hij? Wie zijn wij? Wat is deze wereld? Waar gaat het naartoe met deze wereld? De leer is een voorbereiding op dit laatste. Hij komt terug. En dan zijn we bij Hem. Heel de christelijke leer wil ons leren. Onze Heere en Heiland komt terug. U, jij en ik mogen dan leven met Hem. Maar niet alleen de christelijke leer is een voorbereiding op dit laatste. Het christelijke leven is ook een voorbereiding op dit laatste. Want de opstanding, Pasen en de wederkomst van Christus bepalen wat de kerk in deze wereld is. De kerk is de kerk van Christus. Zij wil bij Hem zijn. Dat is toch Pasen. Al die vrouwen die gaan 's ochtends vroeg naar dat graf, want ze willen bij hun Heer zijn. En in het evangelie naar Johannes vertelt de Heer Jezus over de trooster. Die zal bij u zijn en bij u blijven. Bij mij vandaan. De kerk wil bij Jezus zijn. En heel ons leven is dus een voorspel op deze grote finale. Onze Heer Jezus Christus komt terug om bij ons te zijn. Dan zullen wij Hem kennen zoals Hij ons gekend heeft. Dan zullen we met Hem leven zonder zonde, zonder gebrek. Dan is Hij bij ons en wij bij Hem. En zijn schepping is weer zijn schepping. Het laatste is het beslissende. Het is een stelling. En met een stelling ben je het eens of je bent het niet eens. En daarom gooi ik het maar in uw midden. Als ik het goed lees. En ik vraag u, lees ik het goed? Dan is uw, jouw en mijn leven één grote oefening. Als voorbereiding op deze dag. En ik ben bang, en dat leid ik dan af hoe ik er zelf vaak in sta, dat dit leven voor ons het echte leven is. En dat dit laatste het kroontje is van een verder mooi christelijk leven. Ik geloof niet dat dat is wat hier beleden wordt. Niets is waar dat niet in het oordeel van Christus zou kunnen bestaan, zegt Koopmans als hij schrijft over dit gedeelte. Niets is waar dat niet in het oordeel van Christus zou kunnen bestaan. En er is in ons leven niet zo heel veel echt waar. Het is altijd weer onecht. onaf, onrechtvaardig. Wat wij doen, dat kan niet bestaan in het oordeel van God. Daardoor, als consequentie, moeten we volgens mij ook tegen elkaar zeggen dat al het samenleven met elkaar iets voorlopigs heeft. Churchill die heeft geloof ik gezegd dat de democratie de minst erge manier van met elkaar leven is. Nou, daar zit natuurlijk iets relativerends in. En wij hebben hier in deze westerse wereld ontzettend veel. En we hebben als kerk enorm veel vrijheid. Maar we kunnen nooit tot de conclusie komen dat dit het dan is. Dat dit de manier is waarop God heeft bedoeld dat we met elkaar zouden leven. Er is op deze wereld nooit iets af en klaar. En er komt ook nooit iets af en klaar. Nog een keer Koopmans. De weg der gehoorzaamheid wordt niet ten einde toe afgelopen. Dat is wat God van ons vraagt. Hij schept ons als mensen, hij maakt ons en hij zegt, leef met mij. Volg mij, zegt Jezus. Gehoorzaam mij. Maar het oordeel over ons leven is, met alle goede bedoelingen misschien wel, dat de weg der gehoorzaamheid niet ten einde toe afgelopen wordt. En dan zegt hij erachteraan, dat heeft Jezus eenmaal al gedaan. En voordat wij het ooit zouden kunnen doen, komt Hij ons tegemoet in de wederkomst. Dus het is een enorme relativering. Wij worden geschapen en wij worden geroepen, dat derde punt van het doopformulier. Wij worden opgewekt om in een nieuw godzalig leven te leven. En door genade kun je eraan beginnen. En die christenreis, maar wij lopen die weg nooit ten einde. Dat hoeft ook niet. Voordat wij bij het einde zijn, komt onze Heiland ons tegemoet. Hij die die weg voor u en voor jou en voor mij al lang gegaan is. Voordat wij het ooit zouden kunnen tot het einde toe gehoorzaam zijn, komt Hij ons tegemoet in de wederkomst. Ja! Het is allemaal voorlopig. Het is allemaal stuk werk. Maar wie vertrouwt op een Heere en Heiland die gehoorzaam geweest is in uw en jou en mijn plaats, die kan het ook relativeren. Hij komt mij tegemoet. En de wederkomst is niet een dag waar wij naartoe leven. De wederkomst is Christus die naar ons toe komt. En dat betekent dat als je leeft in deze wereld, er twee manieren zijn om naar de toekomst te kijken. Er is aan de ene kant een manier van kijken naar de toekomst die enorm positief is. Elk probleem, als het gaat over het milieu, zeggen mensen dan, kunnen we oplossen met de techniek. Het kost misschien nog eventjes, maar we kunnen uiteindelijk oplossen, alles oplossen met de techniek. En wij mensen worden steeds slimmer. We kunnen steeds meer, we kunnen steeds langer leven, we kunnen alle ziekten steeds beter onder controle krijgen. Uiteindelijk is die hele geschiedenis van de mensheid een lijn naar boven. En aan de andere kant is er een lijn die naar de toekomst kijkt en heel zwart en heel donker is. Kijk maar naar al die dystopische science fiction films, waar dan de hele wereld in elkaar klapt. En dan twee mensen overblijven die het met elkaar moeten zien te rooien. En dat lukt dan ook nog eens een keer niet. Het is maar net in welke bubbel je uithangt. Welke blik je op de werkelijkheid hebt. En ik geloof echt dat die bubbel waar wij in zitten je heel erg beïnvloedt. Als je in zo'n negatieve omgeving zit, dat iets met je doet. Als je in zo'n positieve omgeving zit, dat ook iets met je doet. Kijk, en wat we net hebben gezegd, die stelling, het laatste is het beslissende, betekent dat je je aan allebei als christen niet overgeeft. Aan de ene kant, als de wederkomst van de Heer Jezus het alles beslissende is, dan is dat een oordeel over alles wat wij doen. Alles wat wij doen is uiteindelijk niet volmaakt. Daar komt het oordeel overheen. Dus je kunt nooit die ene rechte lijn naar boven zien. En aan de andere kant, wij leven toe naar de ontmoeting met die Heere die op ons afkomt, die weg van gehoorzaamheid die wij niet kunnen lopen, allang voor ons gelopen heeft. Dus tegen dat positivisme klinkt de vermaning van het einde. Deze wereld gaat niet eindeloos door, wordt niet eindeloos beter, er komt een einde aan. En dan is er een oordeel, een rechterstoel. En tegen die negatieve wereld, tegen dat negatieve beeld van de toekomst, heeft de kerk een woord van troost. Het is Jezus, de redder, de verlosser, die terugkomt. Ziet u? Dus je hebt aan de ene kant de positieve en daar spreekt de kerk een woord van vermaning. Aan de andere kant is er het negatieve en dan spreekt de kerk een woord van troost. Het laatste is het beslissende. Ten slotte geloven wij. Per slot van rekening. Zo, dan tweede. De leer over de laatste dingen wordt samengevat in de woorden Jezus komt. Misschien nog een keer zeggen, want het is een beetje langer. De leer over de laatste dingen wordt samengevat in de woorden Jezus komt. Dat is gewoon een kwestie van goed Nederlands, hè? Even alle bijzinnen eruit te halen. Ten slotte geloven wij in overeenstemming met het woord van God dat als de door de Heere bestemde tijd die aan alle schepselen onbekend is gekomen en het getal van de uitverkorenen vervuld zal zijn, dat zijn allemaal bijzinnen, dus ten slotte geloven wij dat onze Heere Jezus Christus uit de hemel zal komen. En dan volgen er weer allemaal bijzinnen, lichamelijk en zichtbaar, op dezelfde wijze als hij opgevaren is met grote heerlijkheid en majesteit om zich te openbaren als rechter over levenden en doden, terwijl hij deze oude wereld in vuur en vlam zet om haar te zuiveren. Dus één zin, hè? Allemaal bijzinnen. Waar gaat het nou eigenlijk over? Als je nadenkt over de toekomst. Het gaat over dit ene. Ten slotte geloven wij dat onze Heer Jezus uit de hemel komen zal. Er staat boven het laatste oordeel. Dat is lichtelijk misleidend. Dat is dus niet de kern. De kern van ons geloven van de toekomst is Jezus komt. En dat is heel beknopt. Ja, ik zei net, het is een lange geloofsbelijdenis deze. Het eerste stuk, tot en daarom is de gedachte aan dit oordeel terecht schrikwekkend. Het is eigenlijk een opsomming van de Bijbelse gegevens over de Here die terugkomt, het oordeel, de goddeloze en de rechtvaardige. Maar het is 1561, hè? Gaat u maar eventjes naar het Katharijnenconvent of naar het Rijksmuseum en ga dan eens de schilderijen bekijken uit die tijd. Dan zie je natuurlijk enorm woeste taferelen met het laatste oordeel. Men had daar een heel levendig beeld van wat er dan gebeurde met de mensen die naar de hel gingen. Wat er gebeuren zou met de mensen die naar de hemel gingen. Hoe die rechter zou komen. Het is één verbeelding van al het onrecht en het sadisme wat er dan met dat onrecht zou gebeuren. En aan de andere kant verheerlijking van het hemelse leven. Het is tegelijk, nou ja, tegelijk, maar praten als brugman, die uitdrukking kent u, hè? Die brugman, dat was een pater, die leefde een eeuw voor de Nederlandse geloofsbelijdenis. En die paters, die had je ook in de 16e eeuw, 1561, nog steeds. Die trokken vooral in de lijdenstijd rond. En die konden, kijk, in de kerk werd op zondag in het Latijn de mis gelezen. En als die pastoor toevallig iets Latijn kon, dan hield hij zijn preek ook in het Latijn. Maar die rondtrekkende predikers, dus die paters Brugman, die preekte in de volkstaal. En wat deden die? Die schilderden een enorm levendig beeld van de hel. Want het is de tijd voor Goede Vrijdag, het is de boetetijd, het is de vaste tijd. En dat levendige beeld van de hel, dat wekte, dat moest de mensen opwekken, maar dat gebeurde ook vaak, tot boete, tot inkeer. Tot biecht, tot het kopen van aflaten. En daar zat een heel... Daar zat, ik bedoel, als het gaat over aflaten, hebben wij altijd het idee van Luther en de Sint-Pieter die moest worden gebouwd. Maar er zat een heel serieuze ondertoon onder. Dat volk dat moest op de een of andere manier helder krijgen dat het geweldig, vreselijk was wat ze deden. En dat leven van die mensen, dat moest anders worden. Het moest een christelijk leven worden. En hoe doe je dat? Ja, hoe doen wij dat? Ik bedoel, aan special effects in films is geen einde. Pas keken wij een serie die we 20 jaar geleden razend interessant vonden. En detective. Nu zit je hem te kijken en dan denk je, jongen, wat duurt dat lang zeg. Die scènes die duurden 15 jaar geleden 7 minuten. Hè? Dan had je zeg maar een scène en dan ging je over naar de volgende. En tegenwoordig red je het niet meer met 3-4 minuten. En dan moet je naar het volgende. En dat tempo en de grootste. Ja, nou ja, dat is Pater Brugman alleen dan in onze tijd. Weet je wel? Dus je probeert als filmmaker iets over te dragen. Je probeert bij mensen binnen te komen en dat doe je doordat het steeds heftiger moet. En dan kom je in de kerk en dan word je stil. En wat doet dan de geloofsbelijdenis? Die zegt, nou ja, je kunt natuurlijk een hele hoop zeggen over die wederkomst. Maar als we de Bijbelse gegevens op een rijtje zetten, dan kun je er eigenlijk ook weer niet zo heel veel van zeggen. Als alleen dit ene waar alles om draait. Jezus komt. De hele focus gaat af van mij naar Jezus. Hij komt. Hij is de rechter van de wereld. Gemeente, het is verleidelijk om als het gaat over de laatste dingen allerlei Bijbelgegevens met elkaar te combineren en dan toch weer allerlei dingen te zien. Dat is ook niet zo heel erg. Als je dit maar niet vergeet. Wat geloof je nou eigenlijk over die toekomst? Dat Jezus komt. Als je leven nu om hem draait, dan draait je toekomst ook om hem. En dan zit er een heel mooi zinnetje in, juist als het gaat over hoe werkt het, alhoewel mooi, het is ook wel een ingewikkeld zinnetje. Het zinnetje over dat getal van de uitverkorenen. Nou, ik ben hem nou ineens weer even kwijt. Wanneer komt hij terug? Als het getal... Oh ja, hier die eerste zin. Ten slotte geloven wij in overeenstemming met het woord van God dat als de door de Heere bestemde tijd... Wanneer komt hij dan? Nou ja, die tijd is naar alle schepselen onbekend, staat er dan tussen haakjes. Gekomen en het getal van de uitverkorenen vervuld zal zijn. Dan komt die uitverkiezing om de hoek. En bij sommige mensen levert het al gelijk de reelbibbes op. Maar als je dat nou eens goed leest, hè, dan zegt de belijdenis, ik kan dus niks zeggen over de kerk. Ik kan dus niet zeggen, het gaat slecht met de kerk. Het duizendjarig rijk is nog niet aangekomen of wel aangekomen. Het gaat goed met de kerk, Jezus zal binnenkort komen. Het is niet aan ons om een oordeel te hebben over de kerk. God alleen ziet de groei van zijn kerk. En wij zijn dus niet degene die hoeven te tellen. Het is natuurlijk, als het gaat over nieuwsbrieven. Nieuwsbrieven van missionair werkers of zendelingen. Nieuwsbrieven van gemeentestichtingen. Vind ik heel vaak enorm bemoedigend, laat ik dat als eerste zeggen. Maar soms vind ik het ook ingewikkeld, omdat het wel lijkt alsof er alleen maar succesverhalen in staan. Wij zijn toch mensen die heel snel aan het tellen gaan. Dat doen we natuurlijk zelf ook. Ja, 2 gezinnen vertrokken. Maar we hebben gelukkig wel weer een hoop belijdeniscategorisanten. Alsof dat iets zegt over de kracht van onze gemeente. Over hoe hard de Heere God onder ons werkt. Misschien ook wel wat wij als gemeente een beetje hebben verdiend. En dan gaan we dat afzetten, hè, tegen andere gemeentes. Ja. Gemeente, wij worden geroepen om in dit leven voor God te leven als christen. Maar we mogen nooit vergeten dat we gasten en bijwoners zijn en blijven. Op het moment dat wij gaan tellen, dan doen we weer alsof wij nu al het huis van God zijn en wij dat huis vol moeten krijgen. Daar gaan we niet over. Wij zijn gewoon geroepen om christen te zijn, om Jezus te verwachten en verder niet te tellen. Laat dat aan de ene kant een vermaning zijn, als je misschien wel eens opschept en zegt, nou, bij ons gaat het allemaal nog wel goed. Laat het aan de andere kant een troost zijn, als je denkt, waar moet het heen? Hier moet het heen. Jezus komt terug. En hij komt terug wanneer de Vader het wil. Hij kent het ogenblik van de volheid van zijn volk. En wij worden alleen maar geroepen om in dit leven voor God te leven als gasten en bijwoners. Het christelijk geloof is geloof in het komende koninkrijk van God. En wij maken er toch weer heel vaak het aanwezige zichtbare koninkrijk van God van. De doorwerking van de Heilige Geest, vrucht op de prediking. We willen het zien, we willen het tellen. In ons eigen hart en leven en in de kerk, in de wereld. We leven in Utrecht, er zijn zoveel mensen die niet in God geloven. Gemeente, laat het ons niet moedeloos en niet hulpeloos maken. God neemt ons in zijn dienst en hij doet met ons kleine leven wat hij wil. Goed. Dat was 2. De kern van de laatste dingen is, Jezus komt. Derde stelling, Jezus komt als rechter. Die overgang van deze wereld naar die nieuwe wereld, waarin God is alles en in allen, waarin Jezus regeert en Here is, die overgang is niet vloeiend. Jezus komt als rechter. Er is een rechtszitting tussen deze bedeling, deze eeuw, deze wereld, en de nieuwe. Waarom is dat? Er heeft in deze wereldgeschiedenis al eens eerder een oordeel plaatsgevonden. Je vindt het in Genesis 3. De zondeval. En na de zondeval wordt de aarde vervloekt. Gods aarde wordt vervloekt. En de mensen worden het paradijs uitgestuurd. Dat is een rechterlijke uitspraak van God. En er komen 2 engelen voor het paradijs. Dat oordeel, dat wordt opgeheven in het laatste oordeel. Daarom is er een rechterstoel. De voleinding is het tegendeel van de zondeval. Dat betekent dat heel die geschiedenis daartussen daarvoor bedoeld is. En eigenlijk gebeurt er dan maar 1 echt belangrijk ding tussen zondeval en wederkomst. De enige echte gebeurtenis tussen val en voleinding is de komst en het werk van Jezus Christus in het vlees, zijn kruis en opstanding. Voor de rest gebeurt er niet zoveel. Deze aarde is vervloekt en wij dolen als mensen zonder God. Daar is het oordeel van de zondeval. Maar tegelijk zegt God, ik kom terug. En dan maak ik de dingen nieuw. Gaat het door het oordeel heen. En wordt het opnieuw mijn wereld. Worden het opnieuw mijn mensen. Wordt het opnieuw een paradijs. En dat kan. Omdat midden in die geschiedenis het kruis heeft gestaan. Dat is het feit dat ertoe doet in deze wereldgeschiedenis. En de kerk. De kerk is van dat feit een teken. De kerk is niet het gekomen koninkrijk van God. De kerk is een teken dat God definitief heeft besloten om het met deze wereld goed te maken. Dat zou nou wel eens een mooi jaarthema zijn. Het komt goed. Dat is eigenlijk het teken dat de gemeente van Utrecht-West hier in Utrecht opricht. Het komt goed. En dat teken, dat wordt opgericht doordat we daarvan zingen. Doordat we erop vertrouwen. Doordat we daar elke week weer naar willen luisteren. En dat teken wordt opgericht waar nu al een heel klein beetje iets begint te gloren van dat nieuwe koninkrijk. Waar mensen bij elkaar zitten die elkaar totaal niet uitgezocht zouden hebben. Waar mensen elkaar vergeven, terwijl ze op het hart getrapt zijn. Waar mensen met elkaar en voor elkaar leven. Die zo heel verschillend in de maatschappij zitten. En gemeente, opnieuw. Wij zijn een teken. Niet meer dan een teken. Wij zijn niet het koninkrijk van God dat is aangebroken. Wij verlangen naar een koninkrijk. En dat verlangen dat is elke week... Nou ja, nee, dat is misschien te negatief. Maar dat verlangen naar dat koninkrijk, dat daalt zo vaak weer bij ons tot bijna vriespunt. En dan komen we bij elkaar. En dan horen we Gods woord. En dan is daar de geest die het ons doet geloven. En ons opwekt, ons wakker maakt uit onze doodslaap. Hij leeft en gij zult leven. Dat is de kerk die zingt van iets wat ze niet ziet, van wat ze niet kan maken. Wat ze ook zo vaak... De kerk maakt ook zo vaak dingen stuk. Maar soms gunt de geest het ons. Om er niet alleen van te zingen, om er niet alleen naar te luisteren, maar om er als een teken, als een baken in die woelige wereld van de stad iets van te laten zien. Kerk is een teken dat er maar één echte gebeurtenis is tussen val en voleinding. Gemeente, dat betekent ook, want er zijn natuurlijk, je kunt op het moment 24 uur per dag naar het Engelse parlement kijken. Er zijn natuurlijk allerlei dingen in deze wereld waarvan we zeggen, dat is nieuws, daar moet je bij zijn. Zo'n schrijnend filmpje van die Jacob Rees-Mogg, die dan zijn 12-jarige zoontje had meegenomen gisteren. Omdat hij dacht, nou gaat er iets gebeuren. Er gebeurde uiteindelijk niet zo heel veel. Maar die moest dan met dat ventje terug en die werd uitgejouwd door duizenden mensen. Nou ja, maar het punt is even, je neemt dus je zoon mee omdat je denkt, er gaat iets gebeuren vandaag. Ja, dat hebben wij toch zo vaak. Er gebeurt iets in mijn leven, ik ben afgestudeerd. Ik heb mijn eerste baan. Kleinkinderen. Ik heb iets bereikt. En dat is natuurlijk ook de vraag. Welke stip op de horizon bij jou nou zetten? En dat de kerk dan zegt, nou ja, God heeft voor mij een stip op de horizon gezet met Goede Vrijdag. Dat is de enige stip die ik eigenlijk heb en de rest, ja. Ik leef vanuit de hoop en het verlangen dat hij naar me toe komt. Dat relativeert natuurlijk enorm waar je mee bezig bent. Dus apart van het oordeel, dat gebruiken wij heel vaak om elkaar onder spanning te zetten. Dus God weet alles en hij rekent af. Nou, dat zit er ook in. Maar die wederkomst, dat oordeel, heeft dus te maken met die val. God zet die val recht. Toen zijn wij veroordeeld. En hij wil ons vrijspreken. Waarom weten we dat? Omdat Jezus is gestorven en opgestaan. Dat is het bewijs dat God daar naartoe wil met ons leven. Dat toen heeft God de stip op de horizon van u, jou en mijn leven gezet. Maar laten we dan alsjeblieft, als we daarvan een teken mogen zijn, niet opgaan in allerlei belangrijke momentjes in ons eigen leven of in het gemeentelijk leven. Want dan zijn we dus geen teken, dan gaan we mee in de flow van deze wereld. Dan zijn we geen teken meer. Als het teken dat wij oprichten is, alles komt goed. Want we komen op zondagmorgen bij elkaar en dat is gewoon de paasdag. Als dat ons motto is, alles komt goed. Dan betekent dat wel iets voor de manier waarop we gemeente zijn. Waarop we morgen naar ons werk gaan. Waarop we ambtsdrager zijn ook. Ja, toch? Onze werken worden dus geoordeeld. Daar is nog wel eens wat discussie over. Hoe zit het dan met wedergeboren mensen? Want die zijn toch vergeven? Dat klopt. De Nederlandse geloofsbelijdenis gaat ervan uit. Er zijn wel wat verschilletjes in hoor, in de kerk. De Nederlandse geloofsbelijdenis gaat ervan uit dat ook als je de Heer Jezus kent, dat je geoordeeld wordt. Waarom? Omdat ons hele leven en handelen open ligt voor God. En dat moet dus ter sprake komen. Wie wij zijn en wat wij doen. God wil het daar een keer met ons over hebben. Alles. Dus ook als je Jezus kent. Dan moet alles wat misgegaan is aan de orde komen. Hij is je God, hij is je vader. Hij is je schepper, hij is je verlosser. Hij wil met je praten. Als je niet naar hem wil luisteren, dan heb je een probleem. Wat belazen uit Jesaja 65. Ik heb geroepen, maar u hebt niet geantwoord. Ik heb gesproken, u hebt niet geluisterd. U hebt gedaan wat slecht was in mijn ogen. God wil met ons praten. Aan het einde van de wereld. Ons hele leven. Al ons handelen ligt open voor hem. En hij wil het ter sprake brengen. Hij wil met ons praten. Maar de beslissing over onze daden, de beslissing over ons leven ligt uiteindelijk niet in wat wij zijn en wat we hebben gedaan. De beslissing over ons leven ligt in het geloof in Christus. En dat moet je niet simpel maken. Je kunt het geloof simpel maken. Doordat je zegt, nou ja goed, het moet ter sprake komen, maar ik geloof toch in Jezus. Dus uiteindelijk zegt God toch wel, kom in, gij gezegende des Heren. Nee. Wij staan tegenover onze maker. Wij staan tegenover onze heiland die aan het kruis gestorven is. Hij die ons zo heeft lief gehad dat hij zijn leven voor ons heeft overgehad. En hij noemt zonde na zonde na zonde. Hij noemt spijker na spijker na spijker die hem aan het kruis gebracht heeft. Dat gaat diep hoor. Het oordeel is echt een oordeel. En tegelijk spreekt God met twee woorden. Want het zijn onze zonden die Jezus aan het kruis brachten. Maar het is onze redder die ze uitspreekt. Onze verlosser is de rechter. Hij houdt die boeken in zijn doorboorde handen. En wie de Heer Jezus heeft ontvangen als de redder van zijn leven, die weet wie de rechter is. Wie de liefde van Jezus heeft leren kennen, die kent het verdriet vanwege al zijn zonden. En ze moeten ter sprake komen. Maar die weet uiteindelijk wie er voor hem staat. Niet maar de een of andere rechter die naar voren komt met een boek met alles wat je hebt gedaan, maar daar staat onze Heer en onze Heiland. Wij gaan geen onbekende rechter en geen onbekend vonnis tegemoet. Wij weten wie de rechter is en we weten wat hij zeggen gaat. Ga in, gij gezegende des Heren, omdat wij geluisterd hebben naar zijn stem. Geloof mij, toch gemeente of niet? Laat voor ons niet gelden die woorden uit Jesaja 65. U zult moeten neerbeuken ter slachting, omdat ik geroepen heb, maar u niet geantwoord hebt. Omdat ik gesproken heb, maar u niet geluisterd hebt. Gemeente vanavond roept deze heiland u, hij wil in uw leven die stip op de horizon zetten en zeggen, ik kom naar je toe. Ik kom met je praten, ik kom je vrijspreken, want ik heb op Golgotha voor je betaald. Als je nog nooit naar hem hebt geluisterd, doe het dan vanavond. Wij gaan dan, als we dat geloven, geen onbekende rechter en geen onbekend vonnis tegemoet. Het kruis betekent een eeuwige beslissing en een scheiding. Een beslissing over ons leven. En een scheiding tussen ons en anderen. Een scheiding tussen zij die bij het lam horen en zij die het lam verachten. Je kan maar één ding doen met deze kerkdienst. Je kunt maar één ding doen met Jezus. Je kunt van hem houden of je kunt hem verachten. Je kunt niet zeggen, ja, de Heilige Geest heeft nog nooit wat gedaan. Het heeft me nog nooit geraakt. Nog nooit binnengekomen. Het woord ligt er. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. En God meent het. Je kunt hem geloven en je kunt hem in het gezicht slaan. Iets anders is er niet. Je kunt niet zeggen, ja ik wacht nog, er moet nog wat gebeuren. Nee. Dit is de Heer Jezus, hij is er. Je leven stelt niks voor, het wordt veroordeeld. Maar hij wil je vrijspreken, hij wil bij je zijn, hij wil met je leven. Jezus komt als rechter. Wij belijden de redder, zodat we de rechter niet hoeven te vrezen. 4. Wij zien uit naar de dag waarop Jezus ons recht zal doen. En dat is opnieuw een stelling, want anders dan wordt het zo snel, ja dat zou eigenlijk zo moeten. Maar ja, hoe zit het dan met de vrienden en familie die nog niet bekeerd zijn? En ik wil nog, nee, Wij zien uit naar de dag waarop Jezus ons recht zal doen. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften van God in Jezus Christus, onze Heere. Dat moeten wij leren, gemeente. Het vaderland van ons hart is niet hier, maar het is elders. Hoe de omstandigheden ook zijn, wij hebben altijd toekomst. En die toekomst is altijd ons leven waard. Het gaat hier over Guido de Bret. Weet u nog? Hij wordt vervolgd. Hij gooit dit boekje over de muur van de landvoogdes. Met de bedoeling dat de landvoogdes het bij de koning brengt. Dan zijn dit natuurlijk wel hele spannende woorden. Het zal bekend worden dat hun zaak, die nu door veel rechters en overheden, dit is een boekje aan de koning, hè? Het zal openbaar worden dat hun zaak, die nu door veel rechters en overheden als ketters en goddeloos veroordeeld wordt, de zaak van de Zoon van God is. En als een beloning uit genade zal de Heere hen zulke heerlijkheid doen bezitten. Guido de Bret komt samen met de kerk van Antwerpen en de kerk van België en de kerk van Nederland en samen met zijn koning voor Gods troon. Dat is wat we doen. Wij komen met al onze collega's, met al onze familie, al onze vrienden voor Gods troon. En wij zeggen, Jezus' toekomst is mijn toekomst. En die toekomst is mijn leven waard. Hoe de omstandigheden ook zijn. Wij leven op deze aarde door het geduld van God. Maar het is hier op aarde nog niet het laatste. Nog niet de laatste ernst en nog niet de laatste vrolijkheid. Nogmaals, Koopmans. Twee beelden. Koopmans zegt, wanneer ons hier een voorlopig geluk verleend wordt, zijn wij als spelende kinderen voor de open deur van het ouderlijk huis. En straks roept Jezus' stem ons naar binnen tot het eeuwig heil. Als het nou goed gaat met je. Als het nou goed gaat tussen jou en de Heere God. Dan word je dus een voorlopig geluk verleend. En Koopman zegt, dan bent u dus iemand die speelt voor de open deur van het ouderlijk huis. En straks, binnenkort, roept Jezus' stem jou naar binnen tot het eeuwige heil. Een kind dat speelt in de tuin en dat weet, strakjes roept vader of moeder dat we gaan eten. En dan wordt het gezellig, want dan zitten we met elkaar aan tafel. Als het goed mag gaan in je leven, dan is dat het beeld wat je op jezelf mag toepassen. Je bent nog niet binnen, hè? Het is voorlopig. Maar je speelt voor de open deur van Gods eeuwig koninkrijk. En straks roept Jezus stem je naar binnen tot het eeuwige heil. En tegelijk zegt hij, misschien ook is ons aards bestaan zwaar en moeizaam. Zoals het spel van kinderen wreed kan worden, of ook plotseling verstoord. Misschien is dat wel jouw leven. Dat je zegt, ik ben niet gelukkig. Mijn geloof is kwijt. En God kwijt. Mensen om me heen. Dan zullen wij het daarvoor houden, zegt Koopmans, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen. Tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Dan zullen wij het daarvoor houden. Dan houd je jezelf dus voor. En we houden het elkaar als gemeente voor. Zie, dus dan is het niet zo. Je ziet het niet. Wij houden elkaar voor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Koopmans schrijft dit in de jaren 30. En hij heeft als een van de weinigen heel vroeg feilloos door waar het naartoe gaat. Met Nazi-Duitsland. In de oorlog heeft hij als een van de eerste feilloos door waar het naartoe gaat met de Joden. Ze gaan eraan. Terwijl bijna nog niemand weet van die transporten naar de gaskamers. Ze gaan eruit en ze gaan eraan. En vlak voor de oorlog wordt Koopmans gedood door een verdwaalde kogel, omdat hij staat te kijken naar een executie die bij hem in het plantsoen plaatsvindt. Gemeente, wij hebben het zo goed, we zijn zo rijk, we kunnen met deze wereld eigenlijk het wel redden, wij kunnen wel met deze wereld toe. Guido de Bray zegt, wij zien uit naar die dag. En Koopmans zegt, als het goed gaat, dan voel ik me als een kind dat aan het spelen is, wachtend op de stem van vader. Kom binnen. Als het niet goed gaat, als mijn spel wordt verstoord, dan heb ik nog altijd de belofte van het evangelie. Het lijden van deze tegenwoordige tijd. En hij wist dus waar hij over sprak. Het lijden van deze tegenwoordige tijd is niet te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Gemeente, Jezus komt. Hij komt als rechter. De redder komt als rechter. We hadden 4 stellingen vanavond. Zal ik nog even een keer lezen? Het laatste is het beslissende. De leer over de laatste dingen wordt samengevat in de woorden Jezus komt. 3. Jezus komt als rechter. En 4. Wij zien uit naar de dag waarop Jezus ons recht zal doen. Daarom, de conclusie. Hoe ook de zaak van de kerk op deze aarde is gesteld, bij onze heiland Jezus Christus staat zij goed. Amen. Heer in de hemel, wat is dat een heerlijk beeld, dat wij in deze wereld mogen spelen voor de open deur van uw vaderhuis, wachtend op dat moment dat u zegt, kom maar binnen. Heere God, wat is dat heerlijk, als ons spel op deze aarde wordt verstoord, door de aanvechting van de duivel, doordat we in zonde vallen. Dat we worden beetgenomen door de bezigheden van het leven. Dat we dan ons geloof belijdend elkaar mogen voorhouden. Dat deze wereld u niet uit de handen loopt. En dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die u voor uw volk hebt bereid. Heere God, wat is het heerlijk. Dat u de zondeval recht zet. En dat u daardoor de dood en de opstanding van de Heer Jezus hebt betekend en verzegeld. Heere God, laat ons als kerk een teken mogen zijn van die stip, van dat kruis dat u aan de horizon hebt gezet. Heere, geef dat we de dingen van deze wereld niet zo hoog aanslaan, maar dat we leven met u en voor u en de dingen doen die op onze weg komen, aanpakken wat u op ons pad brengt, wetend dat we vreemdelingen zijn en bijwoners, dat we onze tentpinnen niet te vast in de aarde inslaan, maar onderweg zijn naar die grote dag. Heere God, dan moet alles ter sprake komen. Onze schuld en onze zonde. En tegelijk, schenk aan ons allen. Laat niemand van ons achterblijven. Schenk aan ons allen het geloof en het vertrouwen dat onze redder onze rechter is. En Heer Jezus, als we u kennen, dan doet het zeer als u alles noemt wat u aan het kruis gebracht heeft. Als alles wat wij misdeden openbaar wordt. Maar tegelijk zijn het woorden uit uw mond. Diezelfde mond die het tegen ons heeft gezegd. Het is volbracht. En zo gaan we vol vertrouwen. Ja, zo verwachten we die dag. Met een groot verlangen. Heere, werk dat zelf in het hart van een ieder van ons. Groot verlangen. Omdat u komt. Heere, leer ons leven. Met het dat ten slotte. U trekt de conclusie over deze wereld. Deze wereld gaat niet verloren. Het wordt een nieuwe wereld. U trekt de conclusie over ons leven. U, die voor ons wilde sterven. Wij danken u voor zoveel goedheid. Wij danken u voor die vaste hoop van uw toekomst. En wij bidden u, geef ons moed. Geef ons vreugde. Geef ons geloof om te spelen voor de stoep van uw vaderhuis. Heere, wij spitsen onze oren. Omdat we weten, Vader kan elk moment roepen. En wij zeggen het met heel de kerk. Kom, Heere Jezus. Ja, kom spoedig. Amen. Psalm 89 en daarvan het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, en deze keer heb ik het in één keer goed gedaan. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Psalm 89 vers 8.
Thank you.
Ga dan heen in vrede Gods grote toekomst tegemoet onder zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.